Gemeente, ouderen, jongeren, gasten en luisteraars via de kerkradio, welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Van der Zwaag. De schriftlezing is Jesaja 40, vers 1 tot en met 8. De mededelingen namens de kerkraad. Op woensdag 9 december is er om 8 uur een bezinningsuur in verband met de viering van het heilige avondmaal. De collecten in deze dienst zijn de eerste voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas, met name de zending, en bij de uitgang voor het bouwfonds. We zingen ter inleiding op deze dienst gezang 2, vers 1 en vers 2. De kerkraad wenst jullie allen en u allen een gezegende dienst toe.
In deze morgendienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 132, het 10e, het 11e en het 12e vers willen we met elkaar gaan zingen. En Psalm 132 is een adventspsalm waarin de verwachting doorklinkt en ook wordt uitgesproken dat er eens een grote Davidszoon zal komen. mijn ogen zijn bezweken, rood geschreid in het uitzien naar uw heil met heet verlangen. Dat is het 62e vers van Psalm 119. En dat vers willen we met elkaar gaan zingen als we geluisterd hebben naar Gods goede geboden. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Bedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. En zes dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag, heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Lezen vanmorgen uit het Oude Testament, Jesaja 40, de verzen 1 tot en met 8. De eerste 8 verzen van Jesaja 40. Troost, troost mijn volk, zal uw God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat ze uit de hand van de Heere het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem van iemand die roept in de woestijn: bereid de weg van de Heere, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden. Wat krom is, zal recht worden. Wat rotsachtig is, zal tot een vlakte worden. De heerlijkheid van de Heere zal geopenbaard worden en alle vlees tezamen zal het zien, want de mond van de Heere heeft gesproken. Een stem zegt: roep, en hij zegt: wat moet ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn goede tierenheid als een bloem op het veld. Het gras verdort, de bloem valt af, als de geest van de Heere erover blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af. Maar het woord van onze God bestaat voor eeuwig. Tot zover. Voordat we het woord ontvangen, overdenken, willen we met elkaar een zegen daarover vragen en wij willen dankzegging en voorbeden doen. Dankzegging willen wij doen voor de geboorte van Maurits Anthony Hendrik, en dat wordt dan straks de roepnaam Maurits, van der Ven. Broeder en zuster van der Ven, die zijn pas lid van onze gemeente. Ze wonen in Renen. Dankzegging willen we doen voor de geboorte van Jacobus Werner Joa, de roepnaam wordt Joa, Dankers. En broeder en zuster Dankers zijn ook dankbaar voor dit godsgeschenk dat ze ontvangen hebben. En onze zuster is op dit moment met de baby nog in het ziekenhuis, maar hoopt in de loop van de komende week thuis te mogen komen. Dankzegging willen we doen voor het feit dat onze broeder Theo Blankenstein na 4 maanden van uitzending naar Afghanistan in het kader van zijn werk als militair, dat hij weer thuis mag zijn. Wij willen samen voorbeden doen voor broeder Arjan van Dijk, die komende week in het ziekenhuis een operatie ter verbetering van zijn gehoor moet ondergaan. Er wordt iets ingeplant waardoor die straks beter kan horen. En wij willen voorbeden doen voor zuster Eline Achterberg. Eline die op dit moment weer in Ermelo is voor psychische begeleiding. Ze is op zichzelf gaan wonen en dat lukt niet. En nu is ze dan een poosje in Ermelo en daarna zal ze weer een poosje bij haar ouders verblijven. We willen haar ook aan de Heere opdragen. We willen aan de Heere opdragen ook de familie Anton Jan de Jongste. In de afgelopen week is er een ernstig auto-ongeluk gebeurd in Scherpenzeel. Er zijn 2 jonge mensen bij betrokken geraakt en 1 van de jonge mensen is om het leven gekomen op 18-jarige leeftijd. En dat is een neefje van Anton Jan. Een zoon van zijn zus en zwager. Dus de familie is in diepe rouw gedompeld. Wij willen ook voorbeden doen voor Roel en Alice Simons. Ze hebben van de week het moeilijke bericht gekregen dat de ziekte zich weer heeft geopenbaard. Er zal nog wel een behandeling gaan plaatsvinden, maar het is alles met veel zorg omgeven. En wat er dan in ons omgaat, dat laat zich indenken. We hebben dan Gods bijzondere ondersteuning en troost nodig. Dan willen wij voorbeden doen ook voor zuster Greet van de Bovenkamp, die voor een oogoperatie werd opgenomen in het UMCU in Utrecht. Maar dat is goed verlopen, ze is weer thuis, al blijft verder herstel wel nodig. En voorbeden willen we ook doen voor zuster Simons Rozenboom, die in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen is opgenomen voor pijnbestrijding. Zo hebben we veel om voor te danken. maar ook grote zorgen die we bij de Heere willen neerleggen. Laat ons samen zijn aangezicht zoeken. Eerbiedig buigen wij ons voor u neer, Heere, in het diepe besef dat u God bent. U woont in de hemel, in het heilige. En we mogen weten dat u ook op deze aarde aanwezig bent. U bent immers alomtegenwoordig. Wij mogen allereerst uw naam dankzeggen voor al de zegeningen en al de weldaden die wij ook in de afgelopen week weer uit uw hand ontvingen. En laat een ieder van ons ook de zegeningen mogen tellen en mogen wegen. U heeft recht op onze dank en op onze lof en eer, Heer. Wij willen samen als gemeente uw grote naam in het bijzonder ervoor erkennen dat u ook onder ons weer bijzondere redenen tot dankzegging gaf. Er zijn twee kindertjes geboren. Maurits Anthony Hendrik van de Ven en Jacobus Werner Joa Dankers. U heeft alles wel willen maken met de kinderen. U heeft alles wel willen maken met de moeders. En dan zijn we verwonderd, dankbaar en blij. Dan willen we u daarvoor erkennen. U bent toch de schepper van ons leven. Heere, aanvaard onze dank. En blijf deze kinderen en ook de ouders omringen met uw trouwe zorg. Want daar zijn en daar blijven we toch immers altijd diep van afhankelijk. Wilt u zuster Dankers en de kleine Joa ook in de komende week weer thuis doen komen uit het ziekenhuis. Heren, zo dragen we deze jonge gezinnen van harte ook aan u op. We zijn dankbaar dat onze broeder Theo Blankenstein na een verblijf van 4 maanden in Afghanistan weer veilig en wel in ons midden is teruggekeerd. Veilig bij zijn gezin. En u heeft alles gegeven wat hij nodig had. U heeft bewaring geschonken. En we danken u, Heere, dat hij zich weer bij zijn gezin heeft mogen voegen. U bent ook daarin getrouw geweest. En daarom willen we u vanmorgen daarvoor erkennen. En we vragen of onze broeder ook van u weer de kracht mag ontvangen om als hij volgende maand zijn werk weer gewoon zal moeten doen hier, of hij daar ook de kracht voor mag ontvangen. We dragen hem en zijn gezin ook van harte aan u op. Wij willen samen, Heren, ook onze zorgen en onze moeiten bij u neerleggen. We bidden voor Roel en Alice Simons en hun kinderen, nu ze van de week dat aangrijpende bericht te horen kregen, dat de ziekte zich weer opnieuw geopenbaard heeft. En wat dat voor ons betekent, dat is u toch wel duidelijk. We leggen Roel en Alice en de kinderen van harte in uw handen. Blijf ze omringen met uw zorg. Ondersteun en sterk. En als de behandelingen nog zullen volgen, wil daar uw zegen aan verbinden, Heren. Daar willen we als gemeente samen om vragen of u dat wilt doen. Maar in het bijzonder gedenk hen geestelijk dat ze het mogen ervaren. Ook in deze moeilijke weg gaat de Heren met ons mee. Wees ze nabij en goed. Wij willen samen aan u opdragen ook de familie Antoine de Jongste. Nu ze van de week zo werden geconfronteerd met dat ingrijpende sterfgeval in de familie. Dat jonge leven op 18-jarige leeftijd zomaar uit het leven weggerukt. Wat is dat aangrijpend. Wat is dat zwaar voor de ouders. Maar voor de hele familie. Heere, troost en sterk en ondersteun. En zo doet u ons ook weer opnieuw zien hoe broos het leven is. Ook als we jonge mensen zijn. Heren, wij willen samen aan u opdragen, Arjan van Dijk, als Arjan komende week behandeld zal moeten worden, in het ziekenhuis een operatie ondergaat ter verbetering van zijn gehoor, dat het allemaal zijn doel mag krijgen. Uw zegen is onmisbaar, dat is ook wat Arjan weet en wat wij samen beleiden. Wilt u met hem meegaan en alles wel maken? We bidden u voor zuster Greet van de Bovenkamp. Van de week geopereerd in het UMCU in Utrecht. We danken u dat het goed mocht verlopen. Ze is weer thuis, maar wilt u ook verder herstel geven? We dragen onze broeder en zuster van harte aan u op. Wilt u zijn, heren, ook met zuster Simons Rozenboom, die opgenomen is in het Radboud ziekenhuis voor pijnbestrijding. Wilt deze behandeling zegenen, heren. We dragen haar en ook haar man van harte aan u op. U weet van hun moeite. We bidden vanmorgen voor Eline Achterberg. Eline die op dit moment weer in Ermelo verblijft voor een poosje. En daarna weer naar haar ouders zal terugkeren. Wilt u met haar zijn? Wilt u ondersteuning en sterkte geven aan haar en ook aan haar ouders? Heren, zo zijn er ook heel veel noden en moeite en zorgen in ons midden. En ook niet alles kan op dit moment genoemd worden. Misschien dat we bij de kerktelefoon zitten of in de kerk zitten, terwijl we ook heel wat zorg en moeite en spanning in ons leven ervaren. Heren, ondersteun en sterk ons. Wilt u bij ons zijn? We kunnen niet zonder uw zorg. We zijn vanmorgen samengekomen om naar uw woord te horen en om samen ook een begin te maken met de voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal. En wilt u ons leiden door uw geest? Wilt u dat woord dat we gelezen hebben en gaan overdenken openleggen voor onze harten? En wil ons een goede voorbereiding geven dat we een gebaande weg mogen maken in ons hart. In de kracht van uw geest, waarlangs u naar ons toe kunt komen om ons te vertroosten en die zegen van de Heer Jezus Christus te schenken. Dat we weer mogen zien, in hem is alles. In hem is licht. In hem is leven. Heere, wilt u ons zegenen? Wilt u uw dienaar de woorden geven die hij tot de gemeente moet richten? En wilt u ons als gemeente een geopend hart geven? Zoals we hier bij elkaar zijn of meeluisteren. Zegent u ons. Heren, we weten ons afhankelijk. En we zien op naar u, verwachtende uw zegen alleen op grond van het werk van de Heere Jezus Christus, om zijnentwil alleen. Amen. Psalm 80 is weer een adventspsalm. Dat is een psalm waarin verlangen doorklinkt. En we zingen daar het eerste, het vijfde en ook het elfde vers van. Neem Israëls herder, neem ter oren. En dan vooral die laatste zin. Verschijn weer blinkend met uw licht. Het vijfde vers. Verlos ons, toon ons het liefelijk licht van uw vertroostend aangezicht. En ook het elfde vers. Daar klinken diezelfde woorden. Verlangen om het liefelijk licht van Gods vertroostend aangezicht weer te mogen aanschouwen. Omdat we vanmorgen een begin maken met de voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal, lezen we nu met elkaar het eerste stuk van het formulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus omschrijft in 1 Korinthe 11, de versen 23 tot en met 29. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook overgeleverd heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe testament, het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heeren mogen houden, is ons voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonden heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot, dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en de smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon, Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus zijn vergeven, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. En ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. En zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat ze met de navolgende aanstootgevende zonden besmet zijn, zich van de tafel van de Heere te onthouden. En wij verkondigen hun dat ze geen deel aan het rijk van Christus hebben. Alle afgodendienaars, allen die zich een beeld van God maken, allen die de naam van God lasteren en misbruiken, allen die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, allen die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, allen die in haat en nijd tegen hun naaste leven, of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, allen die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen, allen die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, allen die liegen, bedriegen of kwaad spreken, allen die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang ze aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder zal worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd te voeren hebben met de zwakheden van ons geloof, met onze verderfelijke begeertes. Ondanks dit alles, omdat we door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en we verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen we er nochtans toch ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons is overgebleven ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover het eerste stuk van het avondmaalsformulier. We staan vanmorgen stil bij Jesaja 40 en dan met name het derde vers. Ik lees dat vers nog eens voor. Een stem van iemand die roept in de woestijn: bereid de weg van de Heere, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. En als we naar de woorden van de Heere door middel van Jesaja hier gesproken geluisterd hebben, willen we met elkaar zingen uit Psalm 25, het zevende vers: Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Je zou, gemeente, dit gedeelte dat we vanmorgen met elkaar gelezen hebben uit Jesaja 40 een adventshoofdstuk kunnen noemen. Waarom adventshoofdstuk? Omdat het hier gaat om de komst van de koning. En wat betekent het woord advent ook alweer? Juist, komst, aankomst. En het ging altijd om de komst van een hooggeplaatste, meestal de komst van een koning. Die werd voorbereid, er ging een heraut voorop. De koning komt, maak alles recht en maak alles schoon. Het is een adventsgedeelte dat we met elkaar lezen, overdenken vanmorgen, hier in Jesaja 40. En inderdaad moet er ook door ons het een en ander voorbereid worden. De koning komt, de Heere komt. Hij komt om zijn verlossing te schenken. En dan moet er voorbereiding gehouden worden. Dan moet er een weg worden gemaakt waarlangs de Heere kan komen. Een gebaande weg, zo staat het er in dat derde vers. Een gebaande weg in de wildernis. Een gebaande weg waar nu eigenlijk geen weg is. Daar moet een weg komen waarlangs God kan komen met zijn heil. Nou, dat heeft ons wel het een en ander te zeggen met het oog op de wederkomst van de Heere. Het heeft ons ook het een en ander te zeggen met het oog op het avondmaal dat volgende week weer in ons midden zal worden gevierd. Het avondmaal dat toch eigenlijk ook niet iets anders is dan dat God ter verlossing gaat komen. We willen vanmorgen luisteren naar de boodschap van de Heere door middel van Jesaja hier in het 40e hoofdstuk. En het thema is wegbereiden voor de koning. Wegbereiden voor de koning. En dan vooral twee aandachtspunten. Waarom dat nou nodig is. En wat dat nou precies inhoudt. Hè? Wegbereiden voor de koning. Waarom dat nou nodig is. En in de tweede plaats. Wat dat nou precies voor ons inhoudt. Jesaja 40 moeten we lezen tegen de achtergrond van het volk dat in de ballingschap in Babel zit, nog steeds. Ze zijn daar naartoe gedeporteerd, dat heidense land met die goddeloze cultuur, en dat hadden ze voor de volle 100% aan zichzelf te wijten. Gods wegen hadden ze verlaten. En ondanks de waarschuwingen van God door middel van de profeten, waren ze toch maar steeds doorgegaan op die heilloze wegen. De Heer had gezegd, jullie moeten omkeren, jullie moeten werkelijk gehoorzaam zijn aan mijn stem, mijn geboden. Maar het volk had het niet gedaan. En toen had de Heer gezegd, dan heb ik geen andere mogelijkheid meer dan om u mijn oordeel te doen ervaren. U moet in de ballingschap naar Babel. En daar zitten ze nou jarenlang. Daar zitten ze nou in die goddeloze Babelse cultuur. Heeft God zijn volk, toen hij hen in Babel bracht, heeft God zijn volk uit het oog verloren? Nee, gemeente, en dat is wat je hier ook in Jesaja 40 heel duidelijk leest. Dat de Heere toch zich verbonden blijft voelen met zijn eigen volk. Dat lees je in het allereerste vers. Troost, troost, mijn volk, zal uw God zeggen. Mijn volk, Israël, blijft daar in die ballingschap, ondanks hun zonde. Mijn volk, Gods volk. En de Heere zegt, ik blijf uw God. Ik blijf de God die u gekozen heeft en die u lief heeft. Ik vind dat eigenlijk altijd weer bemoedigend om dat te lezen. Dat de Heere ondanks de ontrouw trouw blijft. Dat hij ondanks dat het volk van hem verkeerde wegen gaat, dat hij toch altijd weer opnieuw zich in gunst over hen wil buigen. Je mag dat inderdaad als een wonder ervaren. Wij zouden misschien op een gegeven moment zeggen, we hebben het er wel mee gehad met zo'n volk. En de Heere die zegt, het is mijn volk en het blijft mijn volk. En ik ben hun God en ik blijf hun God. Dat mag je ook bemoedigen als je jezelf zo tegenvalt. Als je denkt bij jezelf, wat maak ik er nou van? De zwakheden van mijn geloof, de gebreken van mijn geestelijke leven. Dan heb je soms ook iets wel van, hoe moet dat nou? En kan de Heer nou wel verder met mij? Dan is het zo'n bemoediging om hier te lezen dat God toch met de zwakheden en de gebreken van zijn volk rekening wil blijven houden. En dat hij daar steeds weer opnieuw overheen komt, zou ik bijna zeggen. Overheen komt met zijn beloften van trouw en liefde en genade. Troost, troost mijn volk, zal uw God zeggen. En dan lezen we het tweede vers. En spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd is vervuld, dat haar ongerechtigheid is verzoend en dat zij de hand van de Heere het dubbele heeft ontvangen voor al haar zonden. Dat is een regelrechte heilsprofetie. En ze zitten daar nog in die ballingschap. Maar God zegt dat zal veranderen. Je strijd is vervuld. De tijd is voorbij dat je gestraft moet worden. De straftijd is voorbij. Je ongerechtigheid is verzoend en je krijgt het dubbele voor je zonde. God gaat genade, ontferming, verlossing aan zijn volk in de ballingschap tonen. Hij gaat het niet alleen tonen, hij gaat het geven. Ze mogen erin delen. Als de Heere zegt, ik doe het, dan doet hij het. Als de Heere zegt, uw ongerechtigheid is verzoend, dan is die verzoend. Het volk in ballingschap, door eigen schuld, door eigen zonde, het mag beluisteren dat de Heere haar genadig wil zijn. Dat de Heere dat volk verlossing zal gaan geven. Ze mogen terug naar Jeruzalem, naar de tempel. Ze mogen straks weer zich verheugen over wat de Heere in de tempel hen laat zien en horen. Hun volksleven wordt hersteld. Het geestelijke leven krijgt weer nieuwe impulsen. God komt ter verlossing van zijn volk. Kan Israël, als dit dan de boodschap is, hè, ik zal u verlossen, kan Israël dan vervolgens achteroverleunen en zeggen, nou dat is prachtig wat de Heer belooft, we gaan maar afwachten totdat hij dat gaat doen? Kan Israël nu vervolgens dan zeggen, nou goed, we zullen wel zien wanneer de Heere ons verlost. En intussen gaan wij maar volkomen op in Babels samenleving. En we doen maar alsof wij Babelse mensen zijn. Nee, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Als de Heere zegt, ik kom ter verlossing en ik zal u weer terug gaan brengen. Dan betekent dat 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 volk daar rekening mee moet houden. Dat dat volk uit die belofte moet leren leven. Dat dat volk, om zo te zeggen, een weg moet gaan banen waarlangs dat heil kan komen. En dat is wat je dan ook in het derde vers leest. Hè? Dat de Heere door middel van Jesaja zegt, ik zal komen ter verlossing, maar dan moet er bij jullie een gebaande weg gaan komen. Bereid de weg van mij, de Heere, uw God, en maak recht in de wildernis een gebaande weg voor hem, voor mij. Ik ben jullie God. Een gebaande weg. Een weg in de woestijn. Ik kan het je wel een beetje voorstellen. In Amerika heb je grote woestijnen en daar hebben ze vaak enorme wegen doorheen aangelegd, die honderden, zelfs een aantal duizenden kilometers lang zijn. Een gebaande weg, dwars door de woestijn. Zo kun je van A naar B komen. Een gebaande weg, nu voor God. Dat betekent dat er een weg moet komen waarlangs de Heere kan komen en hij zijn heil aan je kan schenken. Een gebaande weg. En als iemand zegt van, is de Heere dan afhankelijk van wat zijn volk dan aan wegen aanlegt? Hè? En zo, dan moet ik dat natuurlijk wel weer spreken. Want het is nou niet zo dat de Heere zegt van, ik ben daarvan afhankelijk. En ik kan mijn heil alleen maar geven als u een gebaande weg heeft. De Heere is soeverein. Hij is de Heilige. Hij gaat zijn weg. Ondanks alles. En mensen kunnen dat niet verhinderen. Absoluut niet. Maar wat is dan wel de bedoeling? Nou, wil je vrucht hebben, wil je zegen hebben van dat de Heere ter verlossing komt, dan moet er wel bij jou een gebaande weg zijn. Dan moet er wel in jouw leven een weg zijn waarlangs de Heere kan komen om zijn heil te geven. Kijk, als er bij jou bij wijze van spreken alleen maar blokken op de weg liggen, als er alleen maar verhinderingen zijn, dan gaat het heil van de Heere om je leven heen. Dan komt de Heere wel ter verlossing, maar jij zult er geen vrucht van ontvangen. Als de Heere komt ter verlossing, dan moet er ook in jouw hart, in jouw leven, een weg zijn, een gebaande weg, waarlangs de Heere zijn zegen en zijn vrede en zijn verlossing ook aan jou kan geven. En dat is wat hier eigenlijk ook gezegd wordt. Dat is de betekenis van deze woorden. Bereid de weg van de Heere, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. Het komen van God ter verlossing laat de verantwoordelijkheid heel sterk uitkomen, dat er dan inderdaad ook bij ons een weg is waarlangs Hij komen kan. Wat betekende het, en dat is natuurlijk in de allereerste plaats de vraag van morgen, wat betekende het nou voor Israël toen dat de Heere een gebaande weg wilde hebben in hun hart en in hun leven? Nou gemeente, ik denk dat ik er eigenlijk al iets van gezegd heb en dat ik het misschien nu even zo nog kan formuleren. Als de Heere zegt tegen Israël, ik zal jullie straks uit de ballingschap weer naar Jeruzalem leiden, dan moet dat volk daar ook geloof aan hechten. Dan moeten ze, om zo te zeggen, dat advent dat de Heere aankondigt ook werkelijk verwachten. Dan moeten ze niet achteroverleunen en zeggen, we zien wel wanneer het hier in Babel anders wordt en wij terug mogen. Nee, ze moeten die belofte verwachten. God heeft het gezegd. We leven in de ballingschap nog, we zijn nog in Babel, maar we moeten het verwachten. Wat God heeft gezegd, dat moet ons verlangen levend doen zijn. Dat is het eerste, een weg bereiden. Er moet verlangen en verwachting zijn naar de vervulling van Gods belofte. En in de tweede plaats houdt het in. Als je verwacht, de Heere zal ons uit deze samenleving, deze goddeloze samenleving bevrijden, dan moet je natuurlijk niet meer helemaal in die Babelse samenleving opgaan. Dan moet je niet meer als Babelse mensen leven, maar dan moet je leven naar de normen van Hem die jou verlossen gaat. Als de toekomst verlossing is, dan moet je je schreden nu al leren zetten naar die verlossing toe. Je kunt niet in Babel blijven leven alsof je niks gehoord hebt, alsof je niets weet van verlossing. Nee, omdat je weet, de Heere komt ter verlossing, dan moet dat nu je leven als tempelen in gehoorzaamheid en afhankelijkheid. Die mensen in Babel, ze moeten verwachten wat God hun zegt. En ze moeten hun leven al in overeenstemming met die verwachting gaan leiden. Dat is een weg bereiden. Dat is, om zo te zeggen, een gebaande weg maken voor de Heere. En voordat ik probeer duidelijk te maken wat het nou voor ons zou kunnen inhouden, weg bereiden, concreet, wil ik u zeggen dat in het Nieuwe Testament diezelfde dingen naar voren komen. En het is heel opmerkelijk. En degenen die de Bijbel goed kennen onder ons, die weten dat natuurlijk, die hebben dat al lang ook gedacht vanmorgen. In het Nieuwe Testament, in elk van de vier evangeliën, komt deze tekst weer terug. Over het wegbereiden en over de stem van iemand die in de woestijn roept en zo. En hoe komt dat nou in die vier evangeliën steeds weer terug? Als er gesproken wordt over, juist, Johannes de Doper. Johannes de Doper. En als gevraagd wordt aan Johannes de Doper, wie bent u nou eigenlijk? Hè? Dan zegt Johannes de Doper, ik ben de stem van iemand die roept in de woestijn, bereidt de weg van de Heere en maakt recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. Dan zegt Johannes de Doper, ik ben de wegbereider. En dan zie je ook hoe of hij de weg bereid heeft voor de Heere. He, dat hij mensen oproept tot bekering en tot geloof en dat hij ook zegt, wie werkelijk gehoor geeft, laten zich dopen. He, Johannes de Doper, he, die is de grote wegbereider voor de koning geweest. In hem is dit woord ook tot vervulling gekomen. Maar het gaat mij er vanmorgen eigenlijk alleen maar om te laten zien dat ook in het Nieuwe Testament het wegbereiden alles te maken heeft met er moet een weg in ons hart zijn voor de Heer. Zijn heil komt en dat gaat door. Dat is door mensen niet te stoppen, gelukkig niet. Maar wil ik daar zelf persoonlijk de zegen van ervaren, dan moet er in mijn hart, in mijn leven, een gebaande weg zijn. Of anders, die moet er wel gaan komen. Ik kan niet ervan uitgaan dat het heil van de Heere mij zomaar gaat treffen en dat ik daar zomaar in ga delen. Nee, er moet een gebaande weg komen in mijn hart, in mijn leven. Dus als je het Oude Testament overziet en als je het Nieuwe Testament overziet, dan zie je dezelfde gegevens. Het wegbereiden heeft er alles mee te maken. Hoe staat mijn hart tegenover de Heere die ter verlossing komt? Zeg ik van, nou, dat is mooi en ik ga over tot de orde van de dag, dan zal het mij voorbij gaan. Maar wanneer het mij werkelijk gaat treffen dat de Heere ter verlossing komt, dan gaat het wat uitwerken in mijn hart en in mijn leven. Dan ga ik er naar verlangen, dan ga ik er naar uitzien. En dan gaat mijn leven ook veranderen. Ik wil leven zoals de Heere die mij verlossing schenken zal, het van mij vraagt. Een gebaande weg voor onze God. Is er in jouw hart een gebaande weg voor de Heer? Mag je dat eens vragen aan jouw jongeren? Is er bij jou een gebaande weg voor de Heer, onze God? Kan God naar jouw hart toekomen en zeggen, ik wil je genadig zijn, en dat je zegt, ik heb die genade nodig? Ja. Of liggen er nog van die struikelblokken? Is de weg nog afgesloten? Is er nog een slagboom voor jouw weg, voor jouw hart? Nee, nee, niet, u niet, Heere. De wereld, ja, vrij baan, vrij baan. U niet, Heere, nee, u niet. Is het zo in jouw leven? Dan zegt de Heere vanmorgen, mag het anders worden, ook in jouw hart. Mag er ook in jouw leven een gebaande weg komen voor mij? Ja, hij is eigenlijk nog veel concreter. Bereid voor mij die weg. En maak in de wildernis van jouw bestaan een gebaande weg voor mij. Laat mijn heil je werkelijk mogen bereiken. En mogen vertroosten. En mogen verlossen. Maar zegt er vanmorgen iemand, ja, ik mag daar gelukkig van getuigen dat er in mijn leven een gebaande weg voor de Heere gekomen is. En dat is een wonder van zijn genade. Ik kan niet meer buiten de Heere. Dat is in mijn leven veranderd, al zo lang, gelukkig. Maar wat heeft deze tekst ons dan te zeggen vanmorgen? Hè? Nou, u zult het met mij eens zijn, mijn lieve broeder, mijn lieve zuster, hè, dat er vaak toch van allerlei blokkades weer zijn vanuit mij naar de Heere toe. Mijn wereldse leven dikwijls. Mijn verkeerde gedachten. Mijn gebrek aan toewijding. Mijn gebrek aan vertrouwen dikwijls. En inderdaad, als het gaat om het advent, om de toekomst die de Heere ons toezegt, een gebrek aan verwachting en verlangen. We hebben Psalm 119 gezongen met elkaar, de 62e vers. Dan zegt die psalmdichter dat er bij hem een sterk verlangen is, dat zijn ogen rood geschreid zijn. Hè? En dat hij een heet verlangen heeft naar die toekomst die de Heere geeft. Nou, ik denk dat dat bij ons niet vaak het geval zal wezen. Toch? En betekent dat dan niet dat er vaak ook van die, om zo te zeggen, heel wat struikelblokken op de weg liggen naar de Heere toe? Vanuit mij natuurlijk. Niet van hem naar mij, maar van mij naar hem. En moeten we dat eigenlijk nu heel eerlijk erkennen en zeggen, ja inderdaad, er moet ook steeds weer opnieuw een gebaande weg komen. Er moet weer een weg gemaakt worden waar langs de Heere intocht kan nemen in mijn ziel. Dat hij mij weer bereiken kan met zijn heil. Dat hij mij weer vertroosten kan met zijn licht en genade. Het moet weer even worden tussen hem en tussen mij. Ja, en hoe wordt het dan even? Hoe komt die gebaande weg er nou tussen God en tussen mijn hart weer opnieuw? Dan moet er soms wel eens het een en ander opgeruimd worden. Dan moeten er soms wel eens blokken van de weg gehaald worden. Dan moet ik soms wel eens zeggen, ik ben in dit opzicht verkeerd bezig in mijn leven. Of soms andere concrete dingen die op de weg tussen God en mij liggen. Dat ik zeg, ja, dit moet toch veranderen in mijn leven. Dit kan zo niet. Bereid de weg van de Heere en maak in de wildernis een gebaande weg voor onze God. Dat betekent inderdaad dat er soms het een en ander opgeruimd moet worden. Maar zeker betekent het altijd dat er weer afhankelijkheid moet zijn. U komt ter verlossing, Heere. Ik ben van u afhankelijk, want de verlossing is er niet in mij. En de verlossing is er niet in deze wereld. De verlossing komt alleen van u. Heer, ik ben afhankelijk. Mag ik erin delen? Mag ik weer uw heil aanschouwen? Mag ik het weer ervaren dat u goed bent en genadig voor een mens als ik? Afhankelijk zijn. Opruimen wat opgeruimd moet worden. Afhankelijk zijn. En je zo aan de Heere overgeven. Dat is waar het om gaat. Een gebaande weg in de wildernis van ons bestaan voor de Heere, onze God. En als het dan over het avondmaal gaat. Nou ja. Je hebt natuurlijk eigenlijk zo langzamerhand zelf de toepassing al wel een beetje gemaakt, nietwaar? Het avondmaal. Dat is toch ook dat de Heere tot verlossing komt. Het avondmaal, dat is toch dat de Heere in die tekenen van brood en wijn laat zien dat hij genadig en ontfermend is. Hij komt in dat avondmaal naar ons. Dat is toch in wezen het kenmerk van het avondmaal. Wij vieren geen avondmaal. Wij maken geen avondmaal. Maar de Heere komt in het avondmaal naar ons ter verlossing. Ter bemoediging, ter vertroosting, opdat we zijn heil weer gaan zien. Maar dan moet er inderdaad bij ons wel een gebaande weg zijn. En dan zegt er vanmorgen iemand, ja kijk, en daar heb je het nou dominee, dat is ook zo, er moet een gebaande weg zijn bij ons. Maar wanneer is er nou die gebaande weg? Want ik zie alleen maar die gebreken, ik zie alleen maar die zonde, ik zie alleen maar dat ongeloof, ik zie alleen maar dat zwak geloof bij mij. Wanneer is er nou een gebaande weg? Die gebaande weg is er als ik met huid en haar mij mag toevertrouwen aan de genade van de Heere en zeggen, in mij is geen verlossing, maar bij u is het wel. In mij is geen leven, bij u is het wel. Bij mij is duisternis, bij u is licht. En als je je zo aan hem mag toevertrouwen, dan zal hij werkelijk ook een gebaande weg bewandelen naar jouw hart toe. Dan zal hij volgende week, als je aan de tafel mag komen, je bijzonder vertroosten en je laten zien, alles wat je nodig hebt, dat heb ik. En alles wat je verlangt, dat schenk ik mild en overvloedig. En wat kan het dan weer goed worden? Wat kun je dan weer bemoedigd worden? Wat wordt het dan weer een oase in de woestijn van het leven? Ja, daar verlang ik naar, zegt u. Nou, kom. Kom als arme en afhankelijke tot hem en hij zal ons vertroosten en bemoedigen. Bereid de weg van de Heere. Maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. Hij komt. En hij zal zijn zegen niet onthouden aan wie het van hem verwacht. Amen. Laat ons samen danken en bidden. U bent de God die verlossing biedt, die het een volk in ballingschap toezegt, toeroept, troost. Troost mijn volk, zal uw liedere God zeggen. Roept haar toe, spreek naar het hart van Jeruzalem, dat de strijd vervuld is, dat de ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de hand van de Heere het dubbele heeft ontvangen voor al haar zonden. Onbegrijpelijk, Heere, uw hart spreekt daaruit, uw trouw wordt daarin duidelijk. Maar we hebben het vanmorgen met elkaar overdacht, dan roept u Israël in die ballingschap wel op om de weg te bereiden, om in de wildernis een gebaande weg te maken. En we hebben het overdacht, dat betekent niet dat u afhankelijk bent van uw volk, absoluut niet. U gaat uw soevereine weg, Maar u wilt wel dat uw volk persoonlijk een gebaande weg maakt, zodat er deelgenoot aan die zegen mag. Dat ze deelgenoot aan die zegen mogen worden. Dat ze het mogen ervaren in hun persoonlijke hart en leven. Dat u ter verlossing komt. En we hebben de lijnen doorgetrokken. Ook naar het avondmaal van komende week. Ja, als er in ons hart een gebaande weg mag komen, heren. Dat we afhankelijk zijn. En dat we misschien ook op mogen ruimen wat opgeruimd moet worden. Dat we beleiden wat beleden moet worden. Dan zult u komen. Langs de gebaande weg. Met heil. Met zegen. Met licht. Met liefde. En dat is toch wat het meest ons hart verheugt. En dat is toch wat de grootste vreugde uitmaakt voor onze zielen. Heren, we bidden van u of we een goede voorbereidingsweek mogen hebben, maar we bidden ook alvast dat we volgende week bijzonder mogen ervaren dat u ook naar ons toekomt met uw heil en met uw zegen. We danken u dat we zo elkaar vanmorgen rondom uw open woord weer mochten ontmoeten. Wil wegdoen wat niet was naar uw wil. En zie ons aan in hem. In wie alle licht en in wie alle leven is. De Heere Jezus Christus. Om zijnentwil alleen. Amen. Psalm 130. Het vierde vers. En ook dat is weer zo'n prachtige adventspsalm. Hè? 130. Hè? Het gaat over het verlangen en ook over die belofte. Hoop op de Heere, Gefrom. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Want zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. Zo doet hij ook aan mij. hart tot God en ontvang met een biddend hart zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.